Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen en die jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het in alle serieusheid hebben over, jawel, schimmelzombies. Misschien wel het engste pandemiescenario dat wordt uitgelicht in The Last of Us, de gloednieuwe serie van de streaming service HBO Max. Waarschijnlijk heeft u de posters al zien hangen in een Avri bij u om de hoek of reclames op tv gezien, want The Last of Us is echt stevig gepromoot. De première trok in 2 dagen meer dan 10 miljoen kijkers voor de serie die gebaseerd is op een game, nu al een enorme hit is voor HBO Max. Hoe realistisch is dat scenario van The Last of Us nou? En wat kunnen we leren van series over pandemieën? Daarover praat ik vandaag met Mark Moorman, chef kunst. Hoi Mark.
Hoi.
En ook met freelance journalist en game expert, als ik het zo mag zeggen, Simone Hermes. Welkom beiden. Maar voordat we naar die beschimmelde en hele grimmige wereld van The Last of Us gaan, Mark. Deze serie verschijnt dus op HBO Max. Hoe gaat het nou eigenlijk met die streamingsdienst in Nederland?
Nou ja, HBO Max is denk ik een van de, naast Netflix, een van de weinigen die er echt bovenuit steekt. In de aandacht van de mensen, want dat is heel lastig met zoveel aanbod, zoveel streamers.
Ja, het is een heel versplinterd landschap geworden eigenlijk, hè?
Ja, waardoor je ook niet meer, wat vroeger wat makkelijker was, series had waar iedereen naar keek en waar iedereen het over had. Weet je wel, heb je de nieuwe aflevering van dit of dat gezien? En je ziet bij HBO Max bijvoorbeeld rond de feestdagen met The White Lotus, dat ze echt weer zo'n serie hadden die tot de verbeelding sprak en waar mensen met elkaar over hadden.
Ja, want dat is toch eigenlijk wat je wil hebben. Een serie waar je met je collega's en vrienden en iedereen over kunt praten. En dat heb ik het afgelopen jaar af en toe wel gemist. Omdat je dan, die zat weer op Disney+, en die zat weer op Apple TV, en die zat op HBO en Netflix.
Nee,
en
precies, zo gaat het. En The White Lotus had natuurlijk het voordeel dat het tweede seizoen was van een populaire serie. Ja. En later dit jaar komen ze met het nieuwe seizoen van Succession, waar heel veel mensen naar uitkijken. En The Last of Us is natuurlijk gewoon vanuit serieperspectief een hele nieuwe titel. Vandaar dat ze waarschijnlijk ook promotioneel behoorlijk
Hebben uitgepakt.
Ja. Met een Abri-campagne, wat je ook niet alle dagen ziet van een serie.
Nee, dat viel me echt op. En daardoor kreeg ik ook een beetje het gevoel van, misschien wordt dit zo'n serie waar we inderdaad met z'n allen ons over kunnen buigen en over kunnen kletsen. Want dat is toch het leukste, vind ik.
Zeker. Ja, zeker.
Hey, en ik kan me voorstellen dat dit ook niet alleen maar aan promotie heel veel geld heeft gekost, maar ook gewoon in andere opzichten een erg imposant dure serie is.
Ja, je ziet dat zie je gewoon meteen. Dat zie je al in de eerste lange aflevering. Die enorm de allure heeft van een complete speelfilm. Waarin een wereld wordt neergezet in verschillende tijden. En er zijn topacteurs. En er is veel tijd en talent ingestoken. En geld dus. Ja, maar dat maakt het dus ook zeer de moeite waard om naar te kijken.
En het heeft misschien ook wel die typische HBO-kwaliteit als dat iets is. Want als ik denk aan HBO, dan zie ik soort van bijna een soort stempel van goedkeuring of kwaliteit.
Ja, waar dat hem dan precies in zit. Er is gewoon heel veel aandacht aan alle facetten van het filmmaken, het verhalen vertellen besteed. En het ziet er inderdaad waanzinnig uit. En daar zullen we het later over hebben. Dat ook voor spelers van het spel, die herkennen hun wereld. Terwijl het ook wel echt voelt als een serie, als een film waarin een verhaal wordt verteld.
Ja.
En ze komen toch ook vaak met allemaal topacteurs en topmakers. Hè, die Craig Mazin die dit gemaakt heeft. Die heeft eerder voor HBO Chernobyl gemaakt. Wat natuurlijk ook een, dat was ook een zeer gelauwerde serie die allerlei prijzen won.
Ja.
En eigenlijk, hoe langer ik naar Last of Us keek, hoe vaker ik de maker van Chernobyl erin herkende. Als Chernobyl is natuurlijk ook eigenlijk een apocalyptische film waarin een wereld wordt neergezet, waarin de menselijke verhoudingen onder druk komen te staan.
Ja.
En daar is hij echt wel heel goed in.
Ja. Nou, aan tafel is ook Simone. Ben jij ook een HBO-fanaat? En heb jij een abonnement op HBO?
Ja, zeker. Toen dat naar Nederland kwam, ben ik daar echt meteen ingestapt.
Voor dat hele goedkope maandbedrag.
Voor dat goedkope maandbedrag, wat ik nu nooit meer los mag laten. Want dan moet je weer... Precies.
Ja,
ik ben echt heel erg HBO-fan.
Ja. Hey, en The Last of Us, gaat
Ja, waar gaat het eigenlijk over, Mark?
Nou, het valt binnen het genre van de post-apocalyptische film.
Ja.
Met een soort zombie-uitbraak. In dit geval niet een gevaarlijk virus, maar een, ja, moet ik het zeggen, een soort schimmel die zich door de mensheid vertakt. Waardoor gevaarlijke wezens ontstaan. Meteen al, ik verklap hier niet te veel, want dat spel zit allemaal in die chokvolle eerste aflevering. Het breekt meteen een soort burgeroorlog uit. En het grootste deel van de serie speelt zich jaren na deze gebeurtenissen af. In een desolate wereld waarin de twee hoofdpersonen een belangrijke missie moeten vervullen. Zoals dat bij dit soort series en games gaat.
Ja, precies. Simone, The Last of Us is eigenlijk een soort versiering van een gelijknamige game. En het is dus ook een samenwerking tussen regisseur Greg Mazin en de maker, als ik het goed heb, van de serie, producent Neil Druckmann. En jij hebt de game gespeeld toen de tijd. Want wanneer kwam die uit?
Oeh, dan vraag je me op PlayStation 3. We zitten nu op PlayStation 5. Dus ja. Hij is
2013 was de lancering.
Ja, 10 jaar geleden. Maar er is wel onlangs een remaster. Dat gebeurt nu heel vaak. Dus dan heb je een spel wat dus oud is. En dat kalefateren ze helemaal op. Dus dan maken ze de graphics maken ze weer heel mooi, alsof het heel nieuw is.
Ja.
En dan gaan mensen weer opnieuw dat spel kopen. Ik ben een van die personen geweest. Dus ik heb de remaster gespeeld van een spel van 10 jaar oud.
Oké, okay, ja. En ik ben helemaal geen gamer. Dus neem me even mee. Als je The Last of Us gaat spelen, hoe lang duurt dat dan? En wat voel je daar dan allemaal bij? Want het is echt wel een heel bijzonder verhaal, heb ik het idee. Waar je helemaal volgens mij in wordt opgezogen als je dat gaat spelen.
Ja.
Vertel. Ja.
Ja, het is een enorm spel. Dus je bent er echt 20, 30 uur zoet mee. Nou, dat verdeel je dan natuurlijk. Je gaat het niet in één keer achter elkaar doorspelen. Dus je bent er echt weken mee bezig.
Ja.
Het is wel een shooter, zou ik vooral zeggen. Dus je moet heel veel schieten. Nu ben ik daar zelf eigenlijk niet super goed in. Maar in die remaster heb je dus allemaal mogelijkheden om ook het niveau aan te passen. Dus je kan echt als beginner kan je het niveau echt zo laag zetten dat je daar ook helemaal als beginner doorheen zou kunnen. Dat vind ik er ook wel mooi aan.
Ja.
Maar het is echt een... Ja, het is echt een verhaal waarbij je dus door die wereld moet ploeteren. En je moet jezelf dus ook echt wel vaak door een zee van zombies heen werken.
Een zee van zombies?
Ja.
Van schimmelzombies.
Ja, van schimmelzombies. En daarbij krijg je natuurlijk allemaal verschillende wapens tot je beschikking. En op een gegeven moment dan sta je gewoon met vlammenwerpers. Sta je echt zo'n soort veld vol met zombies uit de weg te ruimen. Dat is best intens.
En is het dan voor jou dat je dan gewoon overdag hier lekker stuk aan het schrijven bent en dan denkt, vanavond ga ik even wat zombies afschieten. Hoe werkt dat dan? Verheug je je dan ook op die vlammenzee? Of?
Ik denk, ik ben zelf echt wel, ik speel zelf games toch echt wel vaak voor het verhaal.
Ja.
En kijk, die zombies die hebben natuurlijk ook wel een doel. Want daardoor ga je je meer identificeren met die personages en je leeft echt wat meer in het verhaal. Dus het feit dat je een soort van in een hele enge situatie wordt geplaatst en je daaruit moet zien te redden, dat zorgt natuurlijk ook wel voor een soort emotionele binding met wat er gebeurt.
Ja.
En ook gewoon een heel fijn gevoel als dat dan gelukt is. Dus dat is natuurlijk bij gamen altijd een beetje wat je er zo intrekt. Je hebt gewoon het gevoel dat je iets bereikt en dat is lekker.
Ja. En deze game is dus ook heel verhalend, toch? Er zitten gewoon hele scènes, toch, in? Heette dat cutscenes?
Ja, cutscenes heet dat inderdaad. Dus dan stop je even met de besturing en dan neemt de game het even over en dan krijg je gewoon even een verhaal te zien van wat er gebeurt. En dan kan je misschien nog wel een beetje om je heen kijken, maar dan word je echt inderdaad meegenomen in het verhaal en wat er gebeurt om te zorgen dat je ook niks mist.
Mm-hmm.
Want ja, als jij natuurlijk achteruit lopend allemaal zombies van een trap aan het schieten bent en ondertussen is een personage in je oor aan het een soort superbelangrijk detail aan het vertellen, ja, dat ontgaat je volledig.
Nee, dat is heel herkenbaar. Dan.
Ja, dan ben je gewoon met andere dingen
dat
bezig.
We allemaal wel.
Vind ik eigenlijk altijd heel storend. Wat maakt dit het spel dan anders dan andere spellen, zeg ik even als niet-gamer?
Ja.
Ja, ik denk dat er zijn natuurlijk heel veel apocalyptische games. Want dat maakt gewoon voor een decor waarin je veel moet vechten. Dus dat genre zie je heel vaak. Alleen wat ze hier heel goed gedaan hebben, is dat ze kiezen voor een verhaallijn die heel klein en menselijk is. Dus in plaats van alleen maar een soort van over het grote complot te praten en jij bent een soort van de enige schakel die het op kan lossen, wat in heel veel games zo is, kiezen ze er echt voor om in te zoomen op hele menselijke karakters die ook om hele menselijke redenen soms dingen doen die niet helemaal logisch zijn. En daardoor voel je echt veel meer van, hé, dit is geloofwaardig, dit had ik ook kunnen zijn. En dat zorgt in ieder geval bij mij wel voor een soort meer intense beleving.
Ja, hey, en misschien is het heel stereotyp, maar dit klinkt dan ook als een game die misschien voor allerlei soorten mensen en mannen en vrouwen interessant kan zijn. Is die op die manier ook zo in de markt gezet als een soort game die er ook voor vrouwen is, om maar zo te zeggen?
Ik denk dat, kijk, in principe worden de meeste games nog steeds echt primair in de markt gezet voor mannen. Ja. Dat is nu eenmaal nog steeds de grootste doelgroep. Maar gamebedrijven hebben ook echt wel doorgekregen van, hey, sterke vrouwelijke personages,
ja,
vergroten onze doelgroep. En uiteindelijk, ik bedoel, ik ben ook een vrouw en ik vind het heel leuk om te gamen. En ik denk dat heel veel mensen zich echt laten weerhouden door dat stereotype beeld van, oh ja, maar games, dat is echt een beetje iets voor bleke jongens die dat
die hun agressie kunnen
botvieren. Die daar hun agressie op moeten botvieren. Okay. Precies.
We hebben het stereotype nu gehad. Kunnen we achter ons laten. Precies. Want jij zegt, games is eigenlijk, kan voor iedereen heel erg leuk zijn.
Absoluut. Ja. En dat soort titels komen er nu ook veel meer. Ja. En daar is dit ook wel zeker een voorbeeld van.
Ja. En nou is deze game dus ook nog eens verfilmd of verseried. Wat, als fan van het eerste uur, en er zijn er vele van. Ik las dat zelfs mensen tatoeages hebben laten zetten van The Last of Us. Zo dol zijn ze op deze game. Hoe is het dan om naar deze serie te kijken? Wat valt jou op?
Het valt sowieso op dat het begin is gewoon, je ziet heel erg van, oh ja, ze moeten ons wat meer meenemen in de personages. Dus je krijgt eerst wat meer context. Volgens mij kunnen we best wel, zonder te veel te spoilen, zeggen dat er bijvoorbeeld een buurvrouw, een heel lief omaatje.
Nee? Ja, zeg maar. Maar ja, ik moet meteen denken aan deze gruwelijke scène.
Ja. Er is een heel lief omaatje, oh, die dus in een zombie verandert. Dat is dan een beetje je eerste ontmoeting daarmee. En in het spel word je meteen in die zombiewereld geslingerd. Dus in het spel weet je gewoon, ik ga een game spelen, het is met zombies, hoppatee.
Schiet hem maar. Ja.
En in die serie zie je, we willen eerst een beetje de mensen leren kennen. We willen weten waarom het belangrijk is. En daar nemen ze hier echt veel uitgebreider de tijd voor.
Ja.
Het zorgt ervoor dat heel veel scènes echt wel anders zijn. Maar de essentie is heel erg hetzelfde. En er komt op een gegeven moment een moment dat ze echt een soort van zo'n besmette stad intrekken. En dat je zo'n heel groots uitzicht daarover krijgt. En toen, ik kreeg gewoon echt een soort déjà vu in mijn buik of zo. Dat ik dacht, wow, dit voelt echt precies als wat ik toen ook voelde in dat spel. En dat was echt wel heel maf, omdat natuurlijk, ja, het is echt. Dus die wereld ziet er echt uit. En ja, dat voelt heel vet eigenlijk. Ja. Dat is echt cool.
En nou ja, Mark, jij gaf het 5 sterren volgens mij. Deze
zeker.
Serie. Jij vindt het echt een serie ook voor iedereen. Hoe is jouw rating? Wat zeg jij?
Ik zou hem zelf 4 sterren geven, omdat ik denk, dit is gewoon ook niet mijn allerfavoriete genre. Uiteindelijk toch? Maar
zombies of zombies. Apocalyptische? Ja.
Zombies.
Ja. Vooral zombies.
Ik heb het met zombies zo erg, omdat ik denk, hoe leuk is het om in leven te blijven 20 jaar na dit? En die vraag die blijft een soort van altijd in mijn hoofd spelen. Dat ik dan toch moeite heb met, ja, blijkbaar is dat toch echt iets menselijk, dat overlevingsinstinct, maar dat zo lang overeind blijft.
En jij zou met in een verzombiede wereld denken, nou, laat maar hangen.
Nou ja, ik denk überhaupt dat ik geen schijn van kans maak, want ik zie ergens een puntenslijper liggen en denk, oh, een puntenslijper, nou, en dan ben ik al weg. Dat geloof ik niet, maar ja.
Maar ik vraag me af, Mark, jij had het in je recensie ook over The Road, waar je een beetje aan moest denken.
Ja.
Ik vraag me af, gaat deze serie niet ook ergens over ouderschap?
Nou, zeker.
Want we volgen natuurlijk een man, ja, die op tragische wijze zijn dochter is verloren. En dat verlies neemt hij met zich mee. Maar je ziet dat hij ergens ook een vader blijft. Als hij zich moet ontfermen over de jonge Ella. Toch?
Ellie,
sorry.
Ja. Nou ja, het gaat natuurlijk over een volwassene en een 14-jarig meisje. Die, zoals in de eerste aflevering blijkt, een soort geheim met zich mee draagt. Dat mogelijk een vaccin zou kunnen opleveren. Dat is weet je, het grondmateriaal van de missie die uiteindelijk in de serie wordt gedaan. En hun relatie ontwikkelt zich, en dat komt echt door de acteurs. En dan met name de jonge Bella Ramsey die Ellie speelt. Ja, zij is echt een soort de revelatie hier. Mensen kennen haar wel van Game of Thrones, waar ze een soort bijrol had. Maar hier, dit is wel echt haar grote doorbraakrol. Maar dat menselijke aspect, die menselijke relaties, die zijn eigenlijk belangrijker op een gegeven moment dan het zombie aspect en het je door die wereld vechten. Het gaat meer om van hoe die twee elkaar gaan redden in deze moeilijke omstandigheden.
Ja.
Ze manoeuvreren in een wereld waar eigenlijk niemand elkaar meer kan vertrouwen. Hè?
Ja.
Dat is daar in mijn recensie vergeleken ook met The Road. Het boek van Cormac McCarthy en de verfilming daarvan, die volgens mij de makers van de game wellicht ook ooit beïnvloed heeft. Omdat het ook zo'n volwassene en een kind in zo'n desolaat landschap is. Waarbij elke ontmoeting of je redding of je einde kan betekenen.
Ja.
En dat is een beetje de dynamiek van deze serie ook. Waarbij dit onwaarschijnlijke duo gewoon hoe dan ook op elkaar aangewezen is.
Ja.
En dat werkt gewoon. Ja, dat door de filmmakers, maar vooral door de acteurs en het materiaal waarmee ze werken, werkt ongelooflijk goed tot aan het, tot aan de 9e aflevering.
Ja, want wat mij wel greep, zeker ook in de eerste aflevering, is gewoon eigenlijk, of ik bleef er lang over nadenken, over de enorme kwetsbaarheid die je ook hebt als je een ouder bent. Ik bedoel, dat eigenlijk het allerergste je kan overkomen, namelijk een kind verliezen. En dat misschien iets is waar je gewoon de hele tijd ergens in je achterhoofd misschien ook wel mee bezig bent als ouder. Had jij dat? Heb jij dat, Mark?
Ja, nee, als ouder. Nee,
als vader, ja.
Nee, zeker. Maar die dynamiek die zit er natuurlijk gewoon heel erg in.
Ja.
Maar het verplaatst zich ook wel gaandeweg de serie verplaatsen we ons ook in andere verhalen. De derde aflevering die in ieder geval door mensen die hem al gezien hebben, wordt gezien als een van de beste afleveringen van een serie van de laatste jaren. Het vertelt eigenlijk een soort zelfstandig verhaal over een doomsday prepper. Wat gebeurt er eigenlijk als een doomsday prepper doomsday tegenkomt?
Ja.
Weet je wel, is dat een vervulling van al zijn geheime fantasieën of kan dat ook tegenvallen? En dat gaat eigenlijk over verlies en het gaat over eenzaamheid en het gaat over liefde.
Ja.
En dat is dus iets waar die serie, waardoor die serie toch een hele andere lading krijgt dan alleen maar die missie en het afknallen van zoveel mogelijk gevaarlijke zombies.
Ja, ja. Dus denk jij dat dit een HBO-klassieker kan worden?
Nee,
dat ben jij helemaal van overtuigd,
nee,
toch?
Dat is het al.
Dat is het al.
Ja.
Oké. Okay. Nou, we waren ook nog even nieuwsgierig naar eigenlijk de realiteitszin, het realisme van The Last of Us. Is er nou echt een kans dat de mensheid wordt overgenomen door schimmels? En die vraag legden we even voor aan onze eigen wetenschapsjournalist George van Hal.
Ja, is tegelijkertijd heel realistisch en niet zo heel realistisch. Om met het slechte nieuws te beginnen. Die schimmel die bestaat en die infecteert in de natuur, infecteert die allerlei dieren. Vooral insecten, mieren zijn een graag gezien slachtoffer van deze schimmel.
Want mieren die worden dus dan overgenomen door zo'n schimmel en eigenlijk worden een soort zombie-mieren.
Een soort zombie-mieren, ja. Ja, ja. En het gaat er heel luguber aan toe. Die mieren die worden dan bewogen door die schimmel eigenlijk. Die klimmen dan vervolgens een stengel op en happen zich vast in een blaadje ergens waar heel veel mieren in de buurt zijn. En dan groeit er een soort groteske speer, groeit uit hun hoofd naar buiten. En daar komen allerlei sporen, komen er vervolgens vrij. Zodat er in één klap misschien wel miljoenen van dat soort schimmel-zombie-mieren gemaakt kunnen worden.
Nee!
Ja.
Dat is toch heel, dat klinkt echt als een science fiction film. Maar goed,
dat is
de werkelijkheid.
En ja. De makers van The Last of Us hebben dit op een gegeven moment gezien in een documentaire. En die dachten, hey, Dat is een interessante manier om zombies te maken. En nou ja, zo is dat computerspel in eerste instantie tot stand gekomen. En uiteindelijk hebben ze dat ook overgenomen in de televisieserie. En dat leidt dan inderdaad tot die, nou ja, hele verontrustende scène in het begin van de eerste aflevering. Waar, ja, waar je toch een beetje de kriebels van krijgt. En ze hebben ook gelijk. Hè, er is geen geneesmiddel voor dit soort infecties. Dat is misschien verontrustend. Maar het is wel zo dat al deze schimmels, die zijn heel erg specifiek afgestemd op één type mier. Dus elke mier heeft zijn eigen kleine variant van die schimmel. En die schimmels die kunnen ook niet zo makkelijk van de ene soort mier naar de andere soort mier overspringen. Laat staan dat ze dat zouden kunnen doen naar de mens. Dus de verwachting is gelukkig niet dat er zo heel snel een soort cordyceps variant ontstaat die in mensen kan leven.
Ja, en heeft dat nou ook nog te maken met de lichaamstemperatuur van mensen? Zijn wij te warm voor dit soort schimmels?
Ja, gedeeltelijk wel. De temperatuur waarbij schimmels kunnen overleven, dat is een dingetje. Nou zeggen zij, hè, van de klimaatverandering gaat ervoor zorgen dat die schimmels ook een soort hogere temperatuur gaan bereiken waarop ze kunnen overleven. En dan wordt het dus makkelijker om in mensen langer ja, levend te blijven. Dat is wel een zorg, maar voor andere type schimmels. Hè, voor de schimmelinfecties die we op onze huiden krijgen. En dat type schimmel, daar zijn mensen wel over aan het nadenken dat als schimmels inderdaad misschien een hogere overlevingstemperatuur bereiken, dat we wat vaker dat soort infecties krijgen. Maar voor die cordyceps is de temperatuur niet de grootste stap die ze moeten zetten. Daar moeten we eerst gewoon een manier vinden om überhaupt te overleven en te passen op onze lijven.
Ja, om van mier naar mens te gaan, dat is een gigantische stap. En die wordt in deze serie even makkelijk gemaakt, maar in de werkelijkheid hoeven we daar...
Is dat gelukkig? Ja, nou ja, goed. Hè, als het ooit zover komt, dan zal ik waarschijnlijk niet meer tot verantwoording worden geroepen voor deze uitspraak. Ja,
want
dan maar
zover ben je al
wij
een
weten,
zombie-wetenschapsjournalist
precies,
geworden. Ja.
Precies, ja. En zover we weten is het gelukkig niet zo waarschijnlijk.
Nou, tot dusver is het in ieder geval een opluchtend antwoord van jou. Dankjewel, George.
Yes.
Goed, The Last of Us. Nu al een HBO-klassieker. Gaat dat allemaal zien? Dank voor de komst naar de studio, Mark en Simon. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie door Tim en Hageman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je nou de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.